106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, we zijn weer terug en u bent er ook weer. Fijn om u eventjes weer te horen. En wij hebben weer nieuwe gasten die aangeschoven zijn. We hebben Anita van Vels hebben wij. Zij is de coördinator van de Jessehof. En ze is heel betrokken in al het werk ook van de Caritas van de Rooms-Katholieke Kerk hier in Delft. En omstreken. En we hebben Mark van der Laan. Mark van der Laan die is predikant in opleiding. Pio heet dat zo. En die heeft net zijn stage afgerond in de Hofkerk. En met beide gaan we praten. Anita, ik begin met jou erbij. Ja. Jij zit hier ook omdat er afgelopen weekend was er een diaconaal weekend van de RK Parochie. Wat hebben jullie gedaan?
Ja, we hebben elk jaar een diaconaal weekend om wat meer aandacht te vragen voor de diaconie. Mensen in de kerk die weten wel van de liturgie en de catechese, maar de diaconie is een beetje verstopt. Daarom één keer in het jaar en een weekend.
Hoe komt het dan dat dat verstopt is?
Ja, je doet zoveel.
We doen veel, maar we doen het niet in de kerk.
Okay.
En daarom zien de parochianen het niet zo snel.
En waarom zien ze dat niet in de kerk dan?
Omdat diaconie zich heel erg afspeelt buiten de kerk. Bij de naasten, bij de mensen die het nodig hebben.
Een plek waar het hoort.
Ja.
Maar is er geen moment in een viering dat er nog even aandacht voor gedaan wordt van nou, zoveel heeft iets opgebracht voor de voedselbank of de
ja, dat zeker. We hebben natuurlijk ook elke maand een inzameling voor de voedselbank. Maar we vinden het toch fijn om één keer per jaar de diaconie enerzijds meer onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. En anderzijds ook om de vrijwilligers in de diaconie ook een beetje in het zonnetje te zetten.
Okay. En hoe hebben jullie dat gedaan?
We hebben al op zondag wordt er in de kerk gesproken over de diaconie. Dan is er een inzameling voor de PCI, de parochiële Caritasinstelling. Ja. Eigenlijk het oude armenfonds. En daar wordt geld opgehaald waarmee de PCI het hele jaar door mensen kan helpen die in financiële nood zitten. Tevens, om het wat dichter bij de mensen te brengen, is er ook altijd een hele grote inzameling voor de voedselbank. In de winter heeft de voedselbank minder groente. En dan proberen we groente in blik in te zamelen. En dan komen er echt mensen met tassen, met van alles en nog wat. En dan proberen we heel veel bij elkaar te krijgen.
Prachtig, hè?
Ja, dat is echt mooi. Vroeger was het één keer per jaar. Toen had je echt 30, 40 kratten. Nu doen we het natuurlijk elke maand. Nu balanceert dat wat. Maar het is altijd toch iets waar mensen... Ja, dan kunnen ze zelf een keer iets doen.
Ja. Het is heel concreet.
Het is concreet. Je hoeft niet geld in een mandje te doen. Maar je kijkt zelf even in je kastjes wat je wilt delen.
Doe me denken. We hebben één keer in het jaar bij zo'n boodschappenactie bij de Plus.
Ja.
En dat dan ook mensen er staan met rolcontainers vol die eruit gaan.
Ja,
mensen willen ook wel geven hoor.
Mensen vinden het leuk om op die manier iets te geven. Omdat ze dan echt zien van nou dat is een pak pasta. Dat gaat ook echt naar iemand anders toe.
Ja.
Ik schrijf eventjes naar Mark van der Laan toe. Je bent als predikant in opleiding. Dan loop je zo stage. Wat maak jij in stage en in de opleiding eigenlijk mee van dat begrip diaconie?
Ja, dat is een goede vraag. Daar is niet heel veel aandacht voor. Ik kan me eigenlijk maar één college herinneren. Waarin er echt expliciet aandacht voor was. Er is wel aan de Protestantse Theologische Universiteit, waar ik dan studeer, is er wel een speciale docent voor. Die zich ook echt bezighoudt met diaconaat en met diaconie. Ja. Maar die heb ik dus maar één keer gezien in 5 jaar.
Heeft
dus
hij geen blokje meer? In Leiden heb ik van die docent nog een heel blok gehad. Die 12 colleges.
Meneer Noordengraaf bedoelt
ja,
u?
Herman.
Ja, nee,
een man die uitstraalt diaconaat. Ook verhalen vertelt over dat hij bananen uitdeelde en zo.
Ja, nee, die heeft het dus doorleefd, zeg maar. Hij is ook met pensioen misschien dat...
Dus daar krijg je vooral ook de theorie zeg maar over en de geschiedenis van de diaconie. Maar de praktijk kan je natuurlijk ook niet helemaal direct aan leren. Dus ik voel me dat ook al voelen dat in zo'n stage kwam. Wat maak je dan in zo'n stage mee?
Ik denk dat in die zin in de stage er niet hele concrete ervaringen waren. Hoewel ik natuurlijk wel heb gezien dat bijvoorbeeld als het gaat om de Hofkerk, dat daar de voedselbank is. Het diaconaat bij uitstek, zeg maar.
Ja.
Dus waarin mensen heel concreet voedsel kunnen halen.
Anita, als jij het hebt over de PCI erbij, ben je dan voornamelijk op de voedselbank? Of hoe groot zit dat eigenlijk? Zitten daar meer kanten aan?
De PCI is voor heel Delft. We krijgen mensen via de voedselbank, maar we krijgen ook mensen van andere kanten. Mm-hmm. En het gaat om mensen die pech hebben op een bepaald moment. Mensen die niet veel verdienen, maar dan pech hebben en dan ineens voor een hele grote uitgave staan. Ja. Of mensen met schulden. Daar komen er ook steeds meer van. En het gaat om echt die financiële kant ervan. Ja.
En wat voor concreet probleem denk je? Wasmachine stuk en er kan geen nieuwe komen?
Ja, zoiets, ja.
Dat soort dingen.
Ja, of een kind moet naar school en heeft geen fiets.
Ja.
Ja. Soms hele simpele dingen. Maar over het algemeen is het complex. Want hebben mensen schulden en ze hebben dingen niet goed voor elkaar administratief. Dus dan moet er nog heel veel meer gebeuren.
Als je dat zou vragen aan de gemeente, dan zou je zeggen, ja, maar daar is weer speciale bijstand voor. Voor als er iets van witgoed stuk is, dingen. Werkt dat ook zo? Of,
ja, we kijken natuurlijk eerst of mensen in aanmerking komen voor de officiële dingen als bijstand. Meestal valt het er net buiten of ze hebben net weer een verkeerde verzekering. Uh-huh. En het zijn juist die uitgaven die nergens invallen, die dan bij de PCI terechtkomen. Ja.
En soms ook denk ik, is de nood acuut en dan is de route te lang?
Ja, PCI, maar PCI kan het echt in twee weken desnoods kunnen dingen regelen, ja.
Ja.
En dat moet je via de gemeente niet willen proberen.
Moet je een aanvraag doen en dan moet je weer wachten.
Graag in drievoud.
Maar jullie hebben gedaan een diaconaal weekend. Zat er een bepaald thema vast?
Ja, vorig jaar was natuurlijk het thema barmhartigheid. Dit jaar was het iets vager. Het is naamloos, kwetsbaar en weerloos. Dat is het thema.
Naamloos, kwetsbaar
en weerloos. Dus dat betekent dat we niet alleen kijken naar mensen die niet genoeg geld hebben, maar ook mensen die psychische problemen hebben. Mensen die zichzelf klein voelen, die niet hun plek in de samenleving kunnen vinden.
Anita, die kwetsbare groep mensen.
Ja.
Dat is een groep waar ik me elke dag grotere zorgen over maak met alle keuzes die er gemaakt worden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik vind het ook heel moeilijk. Want ik krijg natuurlijk een yes of een hoop mensen binnen. Maar er zijn nog zoveel mensen die we niet binnenkrijgen. Ja. En die alleen thuis zitten en die drempel niet kunnen maken. En de groep wordt volgens mij steeds groter. Want het wordt steeds ingewikkelder allemaal.
De maatschappij wordt steeds technologischer, complexer. En dat is gewoon voor een grote groep mensen niet mee te maken. Ik vind ook het appel wat er wordt gedaan op mensen hun zelfredzaamheid. Zeg ik, ja, dat is eigenlijk een vloek. We hebben altijd gezien dat mensen dat niet helemaal zijn. Dat we allemaal elkaar nodig hebben. Ik heb jou nodig, jij hebt mij soms ook nodig. En mensen en dat we daar langzaamaan van weggaan, dat is natuurlijk gewoon heel treurig.
Ja. Ja, mensen zijn gewoon ook bang om naar instellingen toe te gaan. Want ze hebben slechte ervaringen. Ze spreken de taal soms ook niet. En worden heel makkelijk geschoffeerd als ze bij de instellingen. Daarom gaan we vaak maar mee. Ja. Dan lukt het soms wel.
Ja.
Maar ja, je kan niet met iedereen meegaan. Dus dat, ja.
Voor onze luisteraars, noem eens een voorbeeld van hoe dat dan gaat. Wat je dan tegenkomt in de praktijk.
Nou, iemand die van de gemeente ineens geen uitkering meer krijgt. En dan gaan we bellen en dan komen we niet uit. Dan is er iets aan de hand. En dat duurt het 2 maanden. Dan denken we, ja, dit kan niet. Want hij leent bij ons en hij krijgt maaltijden van ons. Maar op een gegeven moment moet er iets gebeuren. Dus dan ga je met zo iemand gewoon de instellingen langs, net zolang tot we weten waar het probleem zit. Mm-hmm. En we het kunnen oplossen. Maar dat zijn heel moeilijke gevallen.
Ja.
Dan is er vaak iets van fraude aan de hand. Of er is een verhuizing. Of er is. Nou ja, er zijn een heleboel dingen die daarbij spelen.
En het is soms ook zo dat mensen zelf niet altijd de handige beslissingen maken.
Nee, anders zaten ze ook vaak niet in de problemen.
Nee, exact.
Ja. Zijn er mensen die niet met geld kunnen omgaan? Mensen met psychische problemen die rare beslissingen nemen? Zijn mensen die zijn ook te lief? Die nemen mensen in huis, die geven geld weg aan mensen terwijl ze het zelf niet hebben? Ja. Ja.
Maar ook wat bij mij ook aanspringt is dat ik dat elke keer zie, die problematiek. Ik denk dat communis opinio wat ik tegenkom in media en ook de populaire mening van mensen die het wel goed hebben, is dat ze zeggen, die zijn gewoon lui.
Nou, dat is denk ik wel achterhaald.
Ja?
Ja.
Maar er wordt wel erg negatief soms over gedacht.
Mensen worden geacht dus inderdaad zelfredzaam te zijn. En dat is iets wat niet bij hen past, wat ze nooit geleerd hebben. Dus ze weten niet hoe ze dat moeten doen.
En soms ook gewoon niet kunnen.
Nee, want ze gaan uit van een IQ soms dat het hoger ligt dan dat het gemiddeld bij ons in de ISO binnenkomt.
Ja.
En dingen zijn ook ingewikkeld. Als je geen computer hebt en je weet echt niets, dan kan je niks aanvragen.
Nee.
Ja. En mensen zijn ook bang voor die dingen, voor die nieuwe technologie.
Ja. Dat is ook zo. Ook omdat ze denken van ja, straks doe ik iets verkeerd. Ja. En dan valt het hele mij alles als een kaartenhuis in elkaar. Ja. En dat is ook logisch als je niet snapt.
Wat is jouw advies dan?
Ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Ik heb het idee dat je in heel veel van die gevallen dat toch maatwerk nodig hebt. En dat past niet in dit systeem. Nee. Mm-hmm. En de mensen die er buiten vallen, vallen nu overal buiten.
Maar ik bedoel ook de bui van je merkt dat het soms de mensen moeite hebben met het systeem. Zit het nou in het systeem? Zit het in de mensen? Waar moet je eigenlijk op inspringen? Waar zou je nou een verbetering het direct kunnen bewerkstelligen?
Ja, wat wij doen is eigenlijk bemiddelen of middelen. Want de formulieren die ze krijgen zijn moeilijk. Mm-hmm. Als ik ze lees, moet ik ze ook nog een keer, tweede keer lezen. En dan denk ik, oh, dat willen ze ongeveer. En dan ga ik eerst bellen of kijken of dat klopt. Ja. En dan kan die persoon er naartoe. Dus er mist een schakel.
Ja.
Tussen het systeem en de mensen.
Dus wat, ik denk wat ik eigenlijk hoor zeggen, je zou gewoon een echt klassiek ouderwets loket moeten hebben. Ja. Met waar ze binnenlopen en zeggen ze, nou, hier heb je een kop koffie. Laten we eens even met elkaar praten wat er aan de hand is. Ja. En die tijd gunnen we elkaar niet meer. Of dat vinden we duur, zo'n voorziening.
En zo'n loket waar je met alle problemen kan komen en waar je gewoon als mens gezien wordt als gelijke.
Ja. Ja. Waar gewoon iemand zit die goochem is en dan zegt, oh, wacht, dit en dit moet gebeuren. En die gewoon iemand voor iemand dat proces afhandelt.
Ja, maar dat betekent dat er heel veel werk is.
Ja. Maar dat werk doen jullie nu voor een deel?
Voor een deel doen wij dat, ja. Ja.
Ik zie de moeite er al bij van. Als je naar de gemeente belt, dan moet je al helemaal vooruit, voor twee weken ongeveer vooruit plannen.
Ja, dat klopt.
En dan heb je 10 minuten en dan moet je in die 10 minuten moet kunnen doen.
Ja, maar wat wij kunnen en wat de mensen vaak niet kunnen is ook netwerken. Je moet ook, dan kan je kleinere, kortere lijntjes krijgen.
Ja.
Dus dat helpt.
Ja. Ja. We hadden vorige week nog een gesprek met de burgemeester erover. En daarna nog met haar daar ook een gesprek over had. Die wil een enorme nadruk op samenhang en onderling. Dus dat snap ik allemaal. Maar ik zeg, die doelgroep, daar heb ik heel veel zorgen over. Zij herkent dat wel. Ook omdat ze die problematiek goed snapt en ook wel doorziet. Maar ze zegt ook, ja, in dit huidige klimaat is het zo moeilijk en zo weerbarstig om dat op te lossen. Ook omdat er soms ook wel, dat is echt heel moeilijk geworden.
Ja,
nou, zijn er gemeenten in sommige wijken bezig met een sociaal vangnet?
Ja.
Maar ik weet niet of zo'n sociaal vangnet ook in de binnenstad zit of voor deze groep, zeg maar.
Ja, in feite is de Jessenhof een sociaal vangnet. En zijn er steeds meer wijken die iets opzetten omdat ze die problematiek ook zien.
Ja.
Maar dan moeten we nog wel steeds die lijntjes hebben naar zo'n burgemeester toe van, maar dit klopt niet. Mm-hmm. Dit kan niet, ja.
We gaan praten met Mark van der Laan. Je bent predikant in opleiding, stagiair, je net afgerond erbij. Nou, dan doe je heel veel dingen erbij. Voorgaan, gesprekken met mensen. Wat heb je allemaal gedaan? Maak eens even een rijtje van de vingers van je hand.
Hoeveel competenties stond er op je lijstje waar je moest voldoen?
Ja, heel veel. Heel
meer dan 40, geloof ik.
Dat is
echt volledig kwart.
Nee. Ja. Maar ik had 14 maanden de tijd. Dus ik had wel even de tijd om wel wat dingen te doen. En dat is inderdaad veel activiteiten bezocht. In de kerk ook wel activiteiten geleid. Kringen bijvoorbeeld. Bijbelkringen of een leerhuis. Ik heb verschillende diensten gedaan. Wat ik ook erg leuk vond, was een doopdienst en een trouwdienst waar ik bij betrokken was. En met name dat is wel heel fijn om dat gewoon in je stageperiode al een keer gedaan en gezien te hebben. Ik heb dan natuurlijk niet de doop en het huwelijk zelf gedaan. Dat gedeelte dat heeft mijn stagebegeleider gedaan. Maar het was wel fijn om dat mee te maken. En een ander in het oog springende activiteit was ook wel datgene waar ik als eerder hiervoor ben geweest. Namelijk een recordpoging pinda's rijgen in Rijswijk Buiten. Of in de Harnaspolder. In het Kristal. En dat was een mooie activiteit ook om als kerk present in de buurt te zijn op een zeer ludieke manier.
Ja. Nou heb ik even wat opgediept en er staan allerlei spanningsvelden eigenlijk waar je als predikant tegenwoordig tussen zit. Tussen de vragen tussen maatwerk die je moet leveren en aan de andere kant de samenwerking die je moet hebben. En de schaalvergroting die er zit van allerlei kerken, de samenwerking, individualisering. Erbij tegen investeren in samenwerking. A-religieus of multireligieus tegenover missionair. En diversiteit gaat het over in de samenleving en kerk tegenover de behoud van samenhang en identiteit. Klinkt voor mensen thuis misschien allemaal als grote brei erbij.
Voor mij ook hoor.
Voor jou ook misschien. Wat heb jij van zo'n spanningsveld gevoeld waar je eigenlijk tussen zit?
Ja, en til er eentje uit voor de luisteraars.
Ja.
Ja, dat is wel... Wat kan ik hiervan maken? Misschien kan ik er eentje uitlichten in de zin van... met het oog op een vraag die waar... of het is iets wat mij wel bezighoudt. Dat is eigenlijk de vraag bijvoorbeeld van... wat zou Delft missen als er geen kerk meer zou zijn? Hè? Dus ik hoop nu, nog heel wat jaren predikant te kunnen zijn. Maar het is natuurlijk wel een tijd dat de kerken het moeilijk hebben.
Nou, en wat zou de kerk missen?
Ik denk eigenlijk twee dingen. Natuurlijk enerzijds moet ik zeggen van, het present stellen van van de boodschap van het evangelie. Dat is natuurlijk het ene. Hè? Laten we zeggen dat het bevrijdende woord niet meer klinkt. Maar anderzijds, en dat sluit ook wel aan bij wat Anita net vertelde, is ik denk dat er heel wat ook aan kennis en inzet verloren gaat als het gaat om werken aan samenhang in de gemeenschap en het omzien naar mensen in kwetsbare posities.
Dus de kerk heeft onderuit in de samenleving een heel aardig netwerk om mensen te helpen en bij te staan.
Ja.
En de oog en oor voor.
Precies. Nou ja, ik denk dat op het moment dat er dus geen kerk meer is, dat pas dan heel veel mensen zouden merken wat eigenlijk die kerken eigenlijk doen, ook hier in Delft. En misschien moeten we daar ook nog wel iets meer dat verhaal ook vertellen. Hè?
Zijn we te bescheiden?
Nou, misschien wel. Ja, dus dat ik schaam mij niet voor dit evangelie, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En misschien mogen we ook best nog wel iets meer gewoon ons eigen verhaal vertellen. Dus waarom we doen. Dat is natuurlijk de inspiratie vanuit het evangelie, maar ook wat we doen.
Hoe merkte je dat dan bij de meeste dingen die je doet, zeg maar, dat zijn eigenlijk binnenkerkelijke dingen, hè? Kerkdiensten, vergaderingen, gespreksgroepen, al die dingen. Het enige waar je dit zeg maar goed naar voren komt, dat zijn in de dingen die je als missionaire actie doet. Dus eigenlijk rond je pinda rijgen en zo. Ja. En om daar te laten zien wie God is en de present te stellen van de evangelie. Hoe doe je dat? Of zit daar verschillende stappen in?
Ja, dat is... En dit raakt misschien wel aan het spanningsveld ook wat je net noemde. Kijk, dat als kerk willen we heel graag present zijn in de wijk en willen we heel vaak veel doen in de gemeenschap. Maar tegelijkertijd zien we ook dat onze eigen gemeenschappen steeds kwetsbaarder worden. Hè? Dus het is gewoon heel praktisch, heel steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden ook... om het werk in de kerk te doen. Dus daar zit denk ik duidelijk wel een spanningsveld. Hè. We hebben veel ambitie, maar hoe kunnen we ook in de wijk dat allemaal voor elkaar krijgen? En misschien is dan een aanknopingspunt om bijvoorbeeld ook in de wijk dan niet alles zelf te willen doen of niet het wiel zelf steeds uit te vinden, maar proberen oog en oor te hebben voor wat er allemaal speelt en wat er georganiseerd wordt en om daarbij aan te haken. Ja. Dat scheelt jezelf als kerk ook een heel wat werk. Ja.
Dus we hebben het over het vangnet, dat het vangnet is samen van met kerk en de organisaties eromheen. Ik denk dat er niet die zit te knikken.
Heel veel verbinden inderdaad, ja. En naar buiten gaan. Ik denk dat je daar als kerk alleen maar overeind blijft als je naar buiten gaat, naar de mensen toe.
Dus weet je, de tijd die zegt, zet de deur open en het is daarmee klaar, dat is wel over.
Ja, mensen weten de kerk niet vanzelf meer te vinden. En tegelijkertijd, en dat is ook wel mijn hoop als jonge predikant zo meteen, dat zie ik ook wel voorzichtig een omslag van. Hè? Dus dat er is ook heel vaak ook heel veel negativiteit geweest als het gaat over de kerk. Maar ik merk ook steeds meer dat die wat jongere generaties er toch wel weer meer open voor staan. En soms ook dingen in de kerk ontdekte wat ze eigenlijk helemaal niet wisten dat dat zo bestaat, zeg maar. Okay. En hoe mooi de kerk ook kan zijn. Dus het is ook een soort verborgen schat misschien.
Wat heb jij voor mooie dingen meegemaakt? Vooral ook in die stagetijd.
Ik vond eigenlijk dus die activiteit waar we net over hadden, die actie die we in... een basisschool in de Hannespolder hebben gedaan, wel heel erg leuk. Om zo ook echt als kerk midden in de maatschappij te staan, midden in de samenleving te staan en ook als kerk te laten zien wat je kunt betekenen en wat je ook zelf als gemeenschap belangrijk vindt. En verder natuurlijk vooral ook gewoon de talloze ontmoetingen met mensen. Dat is dan meer de mensen ook in de gemeenschap. Die persoonlijk in gesprekken of rond activiteiten ontmoet. Het is gewoon ontzettend leuk om een gemeenschap zo op die manier in de loop van de tijd te leren kennen.
Beetje aparte vraag. Maak het voor de waarheid van de kerk en waar ze voor staat uit of er veel of weinig mensen zitten?
Meester, ik zou zeggen niet. Nee. Dat, laten we zeggen, de waarheid is niet... afhankelijk van hoeveel mensen er precies komen. Hè? Dus het is ook altijd fijn als er veel mensen in de kerk zitten.
Maar wat bedoel je met waarheid, Arnold?
Laat ik lekker in het midden liggen. Dank je wel. Ja. Ik denk, laat ik dat nog even laten liggen. Maar snapt gewoon wat ik bedoel. Hè?
Maar zit die waarheid vooral ook in het zeggen en doen wat je zegt?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel, ik denk voor wat hij als eerste noemt als kenmerk van de kerk, dat het ten diepste voor wat je zegt wat belangrijk is, verbinding. Voor het omzien naar zwakken. Dat hele diagonale aspect wat net genoemd wordt. En voor mij ook heel erg punt. Het inhoudelijke aspect waarvoor je staat in relatie tot God. Dat al die elementen ten diepste, voordat het belangrijk is, dat het gewoon een goede zaak is. Dat het niet afhankelijk is van hoeveel mensen nou zeggen, ik vind dat ook belangrijk. Maar dat het gewoon zegt, nee, dat is in zichzelf een waarheid. Op dat punt vind ik het verhaal van de kerk altijd goud waard.
Ja. Zeker, ja. Misschien zijn we wel het best bewaarde geheim van Delft kerkgemeenschap. Ja.
Maar ik herken ook wat je zegt. Je zegt, we hebben als een kerk een periode gehad van vanzelfsprekendheid. Toen werd het onvanzelfsprekend dat je erbij hoort. En dat je nu meer in een tijdvak komt, zeker met een jongere generatie, zien het als een mogelijkheid.
Ja, dat ik hoor ook wel steeds meer dat als mensen op verjaardag of op hun werk zeggen dat ze naar de kerk gaan. Er is een tijd geweest dat ze zich moesten verantwoorden. Maar ik heb het idee, ik hoor steeds meer dat dat veel minder wordt. Dat mensen juist geïnteresseerd zijn en oprechte interesse ook daarin hebben.
We gaan dan naar de laatste minuut toe. Mark, we zouden nog veel meer kunnen praten. Maar we willen je bedanken voor je komst hier naar de studio.
En je inzet voor de kerk in Delft.
Ja,
en sterkte, want met zo'n begeleider denk ik, god, dat je dat gered hebt. Zeg.
Dat was
geen
moeite. Nee, zeker niet. Dat was,
ook al niet van Velzen. We willen ook hartelijk bedanken en heel veel sterkte met de diaconie en de PC hier in Delft. Dankjewel. We hebben eigenlijk geen tijd meer voor een hele grote overdenking. Misschien dat je nog een laatste oproep, jullie nog een laatste wens kunnen doen. Als je zegt van nou, dit wens ik nog toe aan Mark aan het eind van mijn stage.
Kijk je naar mij?
Nee, ik keek even naar Mark.
Oh, een wens voor de stad, Mark.
Een wens voor de stad. Nou, misschien dat we wat minder het best bewaarde geheim van Delft mogen worden.
Okay. Precies, daarmee sluiten we af en wensen wij u vrede en alle goeds.
Zegen toegewenst.